praten. We zitten ergens in een snackbar met een pak frieten erbij. Zondag ergens, mijn trein was alweer weg enzovoort. Mijn vrouw heeft twee broers. Haar ouders hebben appartementen gekocht waarvan zoveel procent in het zwart. De bekende Vlaamse toestanden allemaal, een heleboel zwart geld. En nu moet dat in het zwart verdeeld worden, want de ouders zijn gestorven. En hoe moet dat nu? Uiteindelijk, een uur later, en de volgende trein, was de conclusie, je kunt het niet in het zwart doen, tenzij dat je eigenlijk niet meer in de spiegel kunt kijken. Tenzij dat je je integriteit aan de wilgen hangt en eigenlijk voor de rest voor je er niks meer van aantrekt. Je moet respecteren wat de regels zijn. Je kunt niet met God en met die mammon tegelijkertijd door dezelfde deur. Dit is onmogelijk. Ja, mijn broers willen niet. Dan is er maar één ding mogelijk. Jij doet alles in het wit. Zij doen eventueel alles in het zwart. Dat gaat jou honderdduizenden euro's kosten. Maar je geweten blijft rein. Ze heeft die stap niet durven zetten. En dat zijn dus de reële uitdagingen waar we allemaal mee te maken krijgen. Nu, dat is misschien een extreem voorbeeld. Vul er dan zelf maar een voorbeeld in vanuit je eigen leven. Waarvan je weet dat het soms beter is om die stap achteruit te zetten. En dan inderdaad in de ogen van andere mensen de slachtofferrol te nemen. Maar eigenlijk die tweede, die derde, die vierde mijl te gaan op basis van datgene wat God vooruitschuift. Wat God als belangrijk vindt. Datgene wat je daarmee behoudt, je ziel, is belangrijker dan die paar rottige franken of centen of euro's die je daarmee kunt tijdelijk in de wacht slepen. Want uiteindelijk als je gaat sterven, je gaat het toch moeten achterlaten. Betekent niks. Dus, hier hebben we een voorbeeld dat Jezus met de waarden en de principes en de normen van het koninkrijk van zijn vader doorheen een parabel die over iets anders gaat, eigenlijk wel naar voren komt. Wij leren iets over hoe dat God naar de dingen kijkt, terwijl het eigenlijk over iets anders gaat. Daarom vind ik het zo mooi. We zien een vader die durft te zeggen, jij wenst me dood, jij wil je eigen gang gaan, je wil volledig zeggenschap hebben over alles wat je denkt te kunnen doen, doe maar. Nadat we alles uitgepraat hebben, nadat we alle mogelijke stappen hebben gezet, doe het dan maar. Als het echt niet anders kan, hier is je vrijheid. Als je voortgaat naar vers 17... dan zit je dus op het punt dat die verloren zoon bij die schillen en die varkens zit en de situatie is vrij hopeloos. En dat is zo opmerkelijk dat die verloren zoon op dat moment een blik geeft over zijn vader. Er is een stuk inkeer gekomen en dan zegt hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Nou, er staan een paar dingen in die zinsnede. Namelijk ten eerste, die vader neemt verantwoordelijkheid voor andere mensen. Niet alleen om werk te verschaffen, maar ook op de manier waarop hij dat werk verschaft, zodanig te doen dat het op een integere, menswaardige manier gebeurt. Loon naar werken bijvoorbeeld. Maar evengoed, en het was in de tijd, en eerlijk gezegd, dat is nog maar amper iets van een 50 jaar geleden bij ons ook nog altijd het geval geweest, dat de dagloners bij de boeren gewoon, die hadden een andere eetkamer, maar ze zaten wel degelijk mee te eten. Van het eten van de boer. Dat was deel van het hele pakket. En ze konden in de schuur gaan slapen. Enfin, dat soort dingen allemaal. Het mooie is dat die verloren zoon, die jongere broer, dat die dat beeld heeft van, maar mijn vader is zoon, niet alleen zoon aan mij geweest, maar hij doet het zelfs naar mensen waarmee hij geen zoonschap, vaderschap, geen familieband heeft. Dus de integriteit die hij plots erkent bij zijn vader, dat is zoiets als een bliksemschicht. Ineens realiseert hij dat zich. Die hebben brood in overvloed. Ik ben de zoon en ik zit bij de aardappelschillen en ik mag er zelfs nog niet van eten. En dat helpt hem om tot een stuk inkeer te komen. Wat vertelt dat over de vader? Dat vertelt dat die integriteit, die waarden en die principes die hij in het koninkrijk van God in de praktijk brengt, dat die los van onze eigen woorden blijven doorwerken. Wat we nu zaaien op basis van het evangelie van het koninkrijk van God, gaat vrucht dragen. Werp uw brood maar uit op het water. Het komt wel terug. Na vele dagen mogelijk, maar het komt wel terug. Dit is een belofte van God. Net zo goed als de belofte van God er is dat hij bouwt zijn kerk. Oké, Heer, dan bouwt u uw kerk. Dat zijn feiten, dat zijn gegevenheden. Daar mag je gewoon op bouwen. Hier dus die vader. Die heeft op een bepaald moment het moeten loslaten. Die zoon is weg. Ik kan hem niet meer aanspreken. Ik kan hem niet meer vasthouden. Ik moet vertrouwen dat wat ik hem meegegeven heb in al die jaren dat hij bij me was. De opvoeding, het eten, de kleren, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat werkt. Dat dat uitwerkt. Dat dat een goed resultaat heeft. En het is een integriteit van al die jaren die die bliksemschicht als het ware bij zijn jongste zoon naar binnen brengt. Dus, mannen. En nu spreek ik wel even voor de mannen. Oudere vaders of jongere vaders. Paulus vermaant de vaders niet voor niks om hun kinderen, om ervoor te zorgen dat ze hun kinderen niet gaan verharden. Niet voor niks. Wij hebben iets in onze manier van denken, waardoor we vermoeden dat hoe harder we roepen, hoe meer we het been stijf houden, hoe meer we met regels, principes en wetjes op de mensen neerkloppen, in casu onze kinderen, dat we daardoor hun meer overtuigen. En het werkt niet. Dus stop ermee. U kent de definitie van domheid, of de definitie van dwaasheid. Datgene wat niet werkt, blijven we toch maar doen, want de volgende keer misschien lukt het dan wel. Dat is de definitie van dwaasheid. Als het al 15 keren niet gelukt is, waarom zou het de 16e keer dan wel lukken? Het werkt niet. Dit werkt niet. Het is niet 16 keren geprobeerd, het is duizenden keren geprobeerd. Het werkt niet. Net zo goed als een ander verhaal wat we bij ABC van enigszins dichtbij hebben meegemaakt. Net zo goed als mannen niet de absolute heerschappij over hun vrouw hebben. En hun uitschelden en in de hoek duwen en hen mentaal, niet alleen fysiek, maar ook mentaal, geweld aan doen. Dit is niet zoals het in het koninkrijk van God hoort. Het past er niet. Het past er gewoon niet. Er is niks wat je daarvoor aanleiding kan geven om het zo te doen. En hier heb je dus een voorbeeld, zoals Jezus dat gebruikt in dat van de verloren zoon, hoe dat hij uitlegt hoe dat volgens Gods parameters, volgens Gods manieren van denken, er een heel andere aanpak is, die tegen onze natuur gaat, mannen, maar de resultaten zijn er wel. God zorgt dan wel door zijn geest dat dat ergens landt in dat hart. En dat op het moment dat wij alles opgegeven hebben, geen hoop meer hebben, dat er dan ineens die klik komt en een verandering. En dan springen we door naar de verzen 18, 19. Wat zegt die zoon? Ik ga mijn status opgeven, maar ik wil wel proberen in de groep van de dagloners te komen. Want die hebben tenminste eten. Maar ik kan niet meer. Ik kan niet meer met mijn waardigheid, met mijn eer, mijn trots. Dat is zo kapot gemaakt, zo verkruimeld door mijn eigen stommiteit. Hè. Ik kan niet meer naar mijn vader toestappen en hem in de ogen kijken en zeggen, dag pa. Ik kan enkel maar knielen. Ik kan enkel maar berouw hebben. Ik kan enkel maar dagloner zijn. Ik werk voor u. Gij geeft mij een betaling in de vorm van brood, in de vorm van slaapplaats, in de vorm van sandalen, enzovoort, enzovoort. Dat is het denken dat we even goed kennen. Allemaal, of je nu man of vrouw bent. Ik heb toen, zoveel jaren geleden, zo'n dwaasheid begaan. Ik ben ondertussen kind van God geworden. Maar je moet eens weten wat ik toen heb uitgehaald aan dwaasheid. Ook al ben ik een kind van God, die last ligt nog altijd op mij. En die last vertekent en vervringt eigenlijk ons hele denken over onszelf. Als je fouten hebt gemaakt en je hebt ze beleden, moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Ik ga daarmee naar ik spring even over vers 20, ik kom daar direct op terug. Maar dan reageert de vader op vers 21. In vers 21 zegt die zoon, ik heb gezondigd tegen de hemel, tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Dus heel dat complex, dat minderwaardigheidscomplex. Maar de vader zei tegen zijn slaven iets helemaal anders. Hij gaat zelfs niet op de opmerkingen in. Die gaat over mantels en ringen en sandalen en gemeste kalven spreken. En hij gaat zelfs niet in op die opmerking. Wel, als dit het voorbeeld is dat Jezus geeft over hoe het werkt in zijn koninkrijk, dan kunnen we daarvan leren dat als er zo'n zware dingen in je leven gebeurd zijn, dat je die mag meeslepen tot aan dat kruis, maar niet erachter. Tot aan het kruis. En daar is de belijdenis. Daar is ook de vergeving. Daar is de ontzondiging, de ontschuldiging. Want dat is betaald door Jezus. En dan mag je daarna verder gaan op een totaal nieuwe basis. Is dan je geheugen uitgewist? Nee, je herinnert je dingen, want door ondervinding leer je juist. Maar de schuldigheid daar rond, de ontwaardiging daar rond, en dus ook de verontwaardiging over jezelf, dat je dat ooit zo stom hebt kunnen zijn, dat heeft geen plaats meer. Ons denken moet dus veranderen. En daar zorgt die verloren vader voor. Die vader die wij kwijt waren. Die vader die we weggeduwd hadden. Die vader die dus alles gegeven heeft en waar we toch niet van wensten dat wij bij hem konden zijn. Het mag anders. Ik ga even terug naar vers 20, 21. Of naar vers 20. Die jongen die stond op van bij de varkens, gaat naar zijn vader. En toen de jongen nog ver van de vader verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en snelde hem tegemoet. Vooral voor de vaders, maar eigenlijk voor alle volwassen mensen, laat alsjeblieft je hart spreken. Laat alsjeblieft je hart spreken. Jongen, zeg, vind ik aan het dansen. Dat doe ik niet graag, want dan zien ze naar binnen bij mij. En dat is zo gevoelig en dan weten ze wat er allemaal verkeerd zit. Dan toon je hart aan de mensen. Leef een volledig leven. Leef als een volledige mens. Het is niet enkel je mago-uitstraling die het moet doen. Het is niet enkel maar je geweldige activiteit die het gaat moeten doen. We hebben je nodig als broer. We hebben je evengoed ook nodig als zus. Naar gelang van wie je bent. In je volledigheid als mens. En die vader toont dat. Is die op zijn ziel getrapt geworden? Absoluut. Zijn vertrouwen is dat hij in zijn zoon gesteld heeft. Daar is die zoon overheen getrappeld. Heeft dat economisch voor gevolgen gehad? Volgens mij wel. Als je een bedrijf hebt en 50% worden eerst afgesplitst, dat heeft economische gevolgen. Dus die zullen langs alle kanten pijn gehad hebben. Maar de hart, dat klopt voor degene die bij mij hoort. Dat is blijven spreken. En hij snelt hem tegemoet, met innerlijke ontferming bewogen. Dat is dit moment. Je moet maar eens op internet kijken, waar je met de belichting iets scherper kunt zien. Maar dit is dit moment. Het is dit moment waar die vader zegt van, terug. Ik heb je. Ik laat je niet meer gaan. Ik heb je. Met al zijn hartelijkheid. Met zijn vaderkolenschop van een hand. Maar evengoed met die moederlijke zorg en tederheid. Ik heb je en ik laat je niet meer gaan. Mijn hart strekt zich uit naar jou. Dat is de verloren vader die zijn zoon terugvindt. En de zoon die zijn vader terugvindt. Moet eens kijken wat er gebeurt. Wel, er wordt een heel project, een hele actie opgezet. Vers 22. Haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek het hem aan. Geef hem een ring. Geef sandalen. Haal het gemiste kalf. Vers 23. Slacht het. Laten we eten en vrolijk zijn. Dat is blijdschap op commando. Ja? Wat betekent dat allemaal? Wel, mantel, dat is zoiets gelijk een officiersmantel of de epauletten van het leger of de rijkswacht of zo. Zodra dat je zoiets hebt, is er een zekere bekleding met macht of met autoriteit. Je wordt herkend in een bepaalde status. Die mantel had die functie in die tijd. De Romeinse legionairs, die hadden wel een mantel, maar het waren de rode mantels, dat waren officieren. En aan de blauwe mantel stonden er nog boven. En die grijze mantels, ja, dan ben je met voetvolk. Begrijp je? Dus als die vader direct zegt van, ik bekleed je met mijn mantel, dan zegt hij, ik herken je als mijn zoon. Je hebt die autoriteit gewoon omdat ik die aan je geef. Ouders, vaders, hoe zit het met onze ruimhartigheid, vergevingsgezindheid en dat bevestigen, bekrachtigen in de praktijk? Hoe zit het ermee? Of moeten we per se gelijk krijgen? Ik heb het er toch gezegd zoveel jaar geleden. Ik wist het. Ja, je wist het. En dan, wat verandert dat aan de nood van dat moment? Waar is je barmhartigheid? Laten we die in de praktijk brengen. Dat gewaad was niet genoeg. Er moest een ring aan zijn vinger. Je kent zegelringen, hè? Een dotske kaarsvet ergens op en dan plak je, dan plakken ze hun vingers erin, nee, dan plakken ze hun ring erin. En dat is om te zeggen van, dit heb ik geschreven, verordend, dit is gezag. Niet enkel die mantel, de erkenning, ik mag er nog mee werken ook. Kijk, ik heb een ring. Ik moet niet enkel aanvaard worden in je positie, ik mag er mee functioneren. Het is onbegrijpelijk. Die vader is net een paar jaar eerder 50% van zijn patrimonium verloren. Hij heeft hem terug in de ring. Wat voor zottigheid, wat voor idiotie doet die vader? Die gaat binnen een paar jaar, dat gaat juist hetzelfde gebeuren. Hè? Herken je zo van die opmerkingen, zo van die halve roddels, van die halve alwijze, denken ze toch, commentaren van mensen die er rond staan en die hartelijkheid, die barmhartigheid niet kunnen voelen, maar ook niet kunnen beoefenen. Op dat moment heb je als christenen, als vaders, als moeders, als ouders, als discipelen van Jezus, een heel ruim hart nodig om niet alleen naar die zoon je hand uit te strekken, maar om al de mensen gewoon te laten praten in al hun dwaasheid wat ze vertellen. En te doen waarvan je weet dat het goed is. Dit is zo kostbaar, omdat Jezus zelf uit het koninkrijk van God een heel verhaal vertelt waarvan we zoveel van kunnen leren. Die sandalen, dat is mooi. Iedereen liep op blote voeten. Als je dat nu zou proberen, dan zou je na 6 maanden dat ook kunnen. Onze voeten zijn een beetje onteeld geraakt over de decennia heen natuurlijk. Maar als je 6 maanden op blote voeten loopt, dan heb je net zoveel eelt als die mensen in der tijd. Maar wie deed je dat? Ja, de mensen die geen geld konden spenderen aan schoenen, omdat het leven zo duur en zo moeilijk enzovoort was. Dus de rijkere mensen gingen dat doen. In de praktijk betekende dat, rijke mensen waren de mensen die vrij waren. Niet rijke mensen waren de mensen die dagloners, slaven en dergelijke meer waren. Die vader geeft dus schoenen aan die zoon. Ik geef je vrijheid. Je hebt mijn mantel. Je hebt mijn ring. Nu heb je zelfs schoenen. Je kunt dus alle dwaasheden opnieuw gaan begaan. Je kunt opnieuw uiteindelijk bij de varkens terechtkomen. Wat kies je? En het is dat moment van ruimhartigheid. Dat moment van mijn zoon. Hij was dood. Hij is levend. Hij was verloren. Hij is gevonden. Het is dat moment dat in dat hart van die zoon doordringt, volgens mij. Het is dat moment wat bij die zoon nog meer besef brengt van op een andere manier, over een andere boeg. Het verhaal van die jongste zoon, dat stopt daar een beetje. En je krijgt nu het verhaal van de verloren broer. Ja, die broer was ook verloren. Die had dan wel 50% van patrimonium gekregen. Maar in wezen was die braafjes blijven naar de akkers gaan en ja, het vrienden, en daar trok hij wel eens mee op. Maar dat bokje van zijn vader gebruiken, dat durfde hem toch niet. En die vader die antwoordt naar de verwijten van die oudste zoon, het is allemaal van u. Alles van mij is van u. Ja, die vader had alles uitgedeeld, dus er was niks meer van hem. Het is allemaal van u. Je had vreugde, blijdschap, ontspannenheid mogen beleven in uw leven zonder al die regels. Er staat iets anders heel interessants. Je moet eens lezen wat die oudste broer zegt. Even kijken. Vers 30. Het is zo onbeschoft. De oudste zoon zegt tegen zijn vader, boosheid tot en met, Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Deze zoon van u. Ze zegt van u. Ik heb er niks mee te maken. Maar eens kijken hoe die vader antwoordt. Ook al wordt hij opnieuw aangevallen. Vers 32. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou. Voordien spraken ze mijn zoon en mijn broer. In die confrontatie ging het over die zoon van jou en die broer van jou. Bij de oudste zoon was het weg ermee. Netjes, alles oppolijsten, blinkend laten zijn voor datgene wat zo netjes en proper moet zijn onder de christenen. Farizeeën en schriftgeleerden in de context van dat verhaal. De vader zegt, die broer van jou, je hebt een relatie ermee. Je kunt je ogen dus niet sluiten, want hij hoort bij jou. Ja, er zijn dwaasheden begaan, maar weet je wat? Ik heb dat vergeven. Misschien moet je dat ook doen. Onze vader die in de hemel zijt, nou word geheiligd, uw koninkrijk komen, u wil geschieden. En hoe gaat het verder? Onze zonde vergeven zoals wij vergeven aan A. Begrijp je? Dit hele verhaal van de verloren zoon vertelt net zoveel over die vader, net zoveel over het koninkrijk van God, als over het tot erkentenis komen dat, ben je christen, dan ga je enorm veel veiligheid tegenkomen. En waarom is dat? Ten eerste omdat je, als je groeit als christen, dat je, ja, je gaat afstand nemen, je gaat andere dingen voorrang geven op datgene wat je zo gewend bent, en daar zit van ons natuur uit, onze zondigheid en gebrokenheid uit, zit er heel veel veiligheid in ons. Dus dat is een eerste reden. Tweede reden is, we kunnen ons niet afschermen van al die veiligheid die rondom ons zit, want in die veiligheid zitten mensen. En God houdt van die mensen. En die mensen hebben dat evangelie van het koninkrijk van God nodig. Willen die dus ook in het koninkrijk van God komen, dan gaan wij midden in de veiligheid moeten stappen tot bij die mensen en hen daar moeten uitnodigen om verder te gaan naar het kruis toe. Dus horen dan vieze, vuile, stinkende situaties onder de christenen? Ach mensen, laten we eerlijk zijn. We hebben ze zelf mee binnengebracht. Door wie we zijn. Door onze kortzichtigheid, door de leugens, door de onvolmaaktheden die we hebben, enzovoort, enzovoort. We hebben ze zelf mee binnengebracht. Dus waarom zouden anderen dat ook niet mogen doen? Maar dat ontslaat ons niet als kerkgemeenschap om elkaar dan te dienen, en datgene wat Rutte straks zei, om te groeien en verder te gaan met Christus. We mogen daar niet blijven staan. Als we dat zouden doen, zijn we onwaardig aan de roeping waarmee we geroepen worden door God. We moeten wel groeien. En zonder dat je het in de gaten hebt, kom je zo op thema's uit als, ben je discipel vandaag? Geweldig. Beleid je dat Jezus jouw Heer is? Geweldig. Hoe gaat dat er dan morgen uitzien? Hoe ga je dan morgen met het evangelie leven? Hoe ga je keuzes maken? Wat ga je belangrijk vinden? Is je carrière zo belangrijk? Is het geld zo belangrijk? Is het gelijk krijgen zo gemakkelijk? Is macht zo belangrijk? Hoe zie je daar tegenaan? Hoe wil God je als discipel van Jezus daarin verder helpen? Een tweede punt wat je daarin ziet terugkomen is, als je dat in een gemeenschap met christenen gaat doen, dan gaat er een zekere orde nodig zijn. Wij kunnen maar met een verstandhouding, met een vertrouwen onder elkaar, zo elkaar bedienen in de liefde en barmhartigheid van Christus. Dus hebben we ook leiderschap nodig. Discipelschap, leiderschap. En gemeenschap. Dit hele verhaal is één groot verwijzing van Jezus Christus naar, dit is hoe het koninkrijk van God werkt. Op deze manier. Dus Vaderdag is eigenlijk één grote oproep. Sommigen staan nog aan het begin. Anderen zijn al met kleinkinderen bezig. Achterkleinkinderen? Kleinkinderen. Ja. Dit is de verantwoordelijkheid die we hebben voor elkaar. Ik zal je zeggen, wij zijn een beetje vooroplopend, vermoed ik, met de status van bompa en oma. Ik mag niet bomma zeggen van Annemie. Wij hebben dus, ons oudste kleinkind is, gaat 11 worden. Klopt, hè, Annemie? Ja, hè. Even voorzichtig zijn. Hoe meer erbij komen, hoe meer verantwoordelijkheid je draagt. Het is niet van getrouwd en ze zijn buiten. Wat een opluchting. Nee, je krijgt er op dat moment één persoon bij. En dan komen de kinderen en dan komen die er ook allemaal bij. Draagt er elkanders lasten? Wel, hier heb je ze. Maar het is juist in dat dragen van elkanders lasten, in dat liefhebben van uw naaste als uzelf, dat je gaat tonen dat je bent zoals die verloren vader. Ruimhartigheid, integriteit, dat je nadenkt over de dingen, dat je hen helpt doorheen het leven verder te fietsen. En dat je zelf ontdekt ook dat wat je weet onvoldoende is. Dat je te weinig weet. Dus dat je hulp nodig hebt. In de veelheid van raadgevers is wijsheid, zegt Spreuken. Wel, dat je gaat vragen in de gemeente of erbuiten. Hoe doe je dit? Hoe doe je dat? Welk advies zou jij geven? Dat je gaat lezen. Je kunt dus niet jezelf geestelijk parkeren. Dat geestelijk parkeren, wel, dat gaat er nooit zijn, denk ik. Maar we gaan een moment hebben dat we gepromoveerd worden naar de hemel toe. En dan zijn dat soort vragen voorbij. Zolang als dat nog niet gebeurd is, doen we door. Dan gaan we verder. Dat is onze roeping. Levende gemeente is een gemeente die haar mensen, dan moet ik anders zeggen, die de mensen die haar opzoeken, waarmee ze contact heeft, toerust, helpt om met deze dingen van het leven een oplossing te vinden. Dat is christen zijn. En geweldig, hè? Dan mogen we daar op zondag samenkomsten vieren. En dan is er een bidstond. En dan gaan we de Bijbel lopen doen. Enzovoort, enzovoort. Maar dat is de kern. Daar draait het om. De kerk op zich is niet het doel. Het is het groeien in het evangelie van het koninkrijk van God. Daar ligt het waar we ons om moeten uitstrekken. Amen. Ik denk dat ik over tijd ben. Rutte, het is jou.